Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9, de versen 6 en 8. Handelingen 9, de versen 6 en 8. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. Tot zover. Zij zijn hierboven, de leeuw wordt lam. En letten in de eerste plaats op, de man van de daad weet geen raad. In de tweede plaats, de Heere werpt neer, maar hij richt ook op. En in de derde plaats, de vervolger wordt volgzaam. De leeuw wordt lam. Wij letten op, de man van de daad weet geen raad. In de tweede plaats, de Heere werpt neer, maar hij richt ook op. En in de derde plaats, de vervolger wordt volgzaam. Wij zijn verleden week gebleven bij het vijfde vers. Dat de Heere ten slotte tot hen zegt: Ik ben Jezus, die gij vervolgt, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En ik wilde nog even vervolgen. En daarom, ik kom niet verder terug op het voorgaande, maar wil direct verder gaan met het zesde vers. Dat een leeuw een lam wordt, en dan nog wel een briesende leeuw, geliefde gemeente, dat is een wonder van God. Bij wien alle dingen mogelijk zijn. Dat kun je weten uit het woord, dat merk je ook in je persoonlijk en in je eigen leven. Wie kan van een briesende leeuw een lam maken? Wie kan het briesend paard doen sneuvelen? Wie kan zo'n achteruittrappende onwillige os volgzaam maken? Dat kan geen mens. Maar tot onze troost heeft God en Christus gezegd: wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wij hebben de vorige keer geleerd, gehoord bedoel ik, de laatste keer, dat Paulus werd nedergeworpen, maar niet verdorven. Hij leeft nog. Ja, hoe vaak hoor je dat? In verrassing uitroepen. Nou ja, ik leef nog. Als een mens uit groot gevaar werd gered. En als zijn leven langs de dood heen gegaan. Nou ja, het was wel erg. Maar ik leef nog. Hoe groot is het dan? Wanneer wij te maken zouden krijgen met de majesteit en de heiligheid van God. Ook al krijgen wij er niet op dezelfde manier misschien mee te maken als Saulus. We krijgen er toch iets mee te maken. Ook in de jongste dag zal de heerlijkheid en de heiligheid en de majesteit van God uitstralen over alles. Maar wat dan, als wij mogen zeggen, ik leef. En als wij hier in beginsel iets leren van het feit dat wij zulke dwaze zondaren zijn, zulke onwillige schepselen. En we worden geconfronteerd met de heerlijkheid van het woord van God in zijn woord. Dan zou je ook wel mogen zeggen, ik leef nog. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Zijn trouw is groot. En nou die man, die sterke man, die man van de daad, die meende Gode een welgevallig werk te doen. Een man die niet alleen de wet van God in woorden noemde, maar die ook alles op alles zette om met de daad die wil van God te doen. En het kon niet anders of die verachte secte van Jezus van Nazareth was niet naar de wil van God. Deze man, deze flinke man, ergens een man zou je zeggen, karakteriologisch gezien, uit één stuk. Die het niet half deed, maar helemaal. Deze man die door de Heere ter aarde geworpen is. Een aanvaller die moest vallen. Deze man die nedergeworpen is, nog niet verdorven. Hij zegt, bevende en verbaasd hij. Hij trilt over zijn hele lichaam. En zijn ziel trilt mee. De sterke man heeft zich moeten krommen. De man uit één stuk, die ligt eigenlijk in stukjes op de grond. Wat plastisch gesproken. Hij beeft. Een mens kan er wel aardig vandoor in het leven. Een mens, hij gaat zijn weg. En God, God, ja, waar is God? Waar is God? Hij kiest zijn eigen weg, hij gaat zijn eigen gang. Hij voert een groot woord. En het betekent allemaal niet. Het betekent niet. In één ogenblik is dat hele leven neergeworpen. Want het is Jezus die tot hem spreekt. En nu, die kordate man, die ligt te beven op de grond. En verbazing heeft hem bevangen. Werkelijke verbazing. Want hij heeft vele wederpartijdige dingen gedaan tegen Jezus en tegen zijn volgelingen. En hoewel hij innerlijk soms zag spoken, dat bleke gezicht van Stefanus, stralende van hemelglans. En dat hij hem heeft horen roepen, Heere, verreken hun deze zonden niet toe. Hij heeft het allemaal toegeschreven als aan sentimentaliteit. Het is niet, hij wilde zich niet gewonnen, hij wilde zich er niet aan gewonnen geven. Dat komt toch niet, dat deze verachte man uit Nazareth, Jezus de Nazarener, dat hij de gezondene van God was. De man van smarten, verzocht in krankheden. Daarom is er ook een werkelijke, reële verbazing in zijn ziel. Dat Jezus leeft. Dat Jezus verhoogd is tot de hoogste majesteit en heerlijkheid. Dat het alles anders. Wij nietige, stakkerige mensen, als we na tientallen jaren iemand ontmoeten die uit het oog verloren zijn, die verhuisd is of die naar het buitenland gaat. En we ontmoeten hem en we zien dat hij zogenaamd geslaagd is, dan kan onze mond al openvallen van verbazing. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? Mensen die op hun schoenen en een slof vertrokken zijn en in 10, 20 jaar miljonair zijn geworden, grote landerijen en huizen hebben, dat gebeurt toch maar. Dan zijn we verbaasd. Maar dat is nog eigenlijk niet Dat is toch eigenlijk niet. Het blijft Linkwenda wat verlaten moet worden. Het moet verlaten worden. Maar als je denkt en graag hebt geloofd dat die verachte Jezus voorgoed begraven is, uit de weg geruimd is, het enige wat nog overblijft is een stelletje van zijn volgelingen, om die ook uit te roeien van de aarde, dat die naam niet meer genoemd wordt. En hij openbaart zich als de levende. En hij zegt, wat vervolgt hij mij? Die dode man is de levensvorst. Nou, dat er dan verbazing is. Dat is begrijpelijk. Verbazing en verwarring. Oh, het gaat, ik denk dat je gerust kunt zeggen, dat heeft de man niet allemaal kunnen verwerken. Dat heeft hij niet allemaal kunnen verwerken. In die enkele ogenblikken. Jezus leeft. Zeg, ik zou er gelijk aan willen knopen. Ben je ook wel eens verbaasd dat Jezus leeft? Dat we te doen hebben met een levende Heer. Want vaak is het zo dat u denkt, ik denk dat ik leef en dat Jezus dood is. Dat zeggen we natuurlijk zo niet. Maar zo doen we. Maar dat je verbaasd bent. Je zou zeggen, hoe kun je dat nou weten? Dat Jezus leeft. Dat kun je toch niet beredeneren? Nou, dat kun je toch wel weten. Je kunt het weten als die Heer Jezus Christus, die levensvorst, tot ons komt. Met zijn genade, geest en majesteit in het heilig woord. Dat we hem mogen herkennen als de levensvorst. Het kan donker zijn in de ziel. Het kan zo zijn dat hij zegt, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Dat hij ver van de plaats is. En dan opeens, dat overstelpende, hij leeft. Hij leeft. Hij stort zijn liefde uit. Hij maakt het verslagen of het verslagen hart blij. Het koude hart doet hij smelten. En hij verwarmt het. Dan is er ook verbazing. Dan is er verbazing als je bij jezelf bedenkt. O, wat ben ik blind. Wat ben ik blind en horende doof. Maar wat is Jezus waarachtig de levensvorst? Waar hij de traan van het oog aflicht, daar heeft de ziel zich niet vergist. En als ik geniet dan zand en strand, ha, merk je iets van Jezus hand. Ja mensen, dat moet mij en u verkondigd worden. Daarom ben ik blij u alle weer te zien. Of tenminste voor zover we er zijn. Daar ben ik blij om. Dat ik de boodschap aan u en voor mezelf door mag geven. De verbazing. Ja, deze man, daar stond die verbazing nog niet in het teken van de blijdschap. Dat nog niet. Nee. Maar het zal komen in het teken van de blijdschap. Als God de boodschap van de vergeving van al zijn zonden hem laat brengen. Het is nodig. Als we zo op de eerste dag van de week, die toch bedoeld is als een eeuwige dag, waar geen einde aan zal komen. In beginsel. Straks volkomen. Dat we dan elkaar mogen toeroepen. Jezus leeft. Hij werd een dode Maar hij is levend geworden en hij leeft tot in alle eeuwigheid. Het is beter dat Jezus leeft en dat wij midden in de dood zitten, als dat wij zouden leven en Jezus zou midden in de dood zitten. Want wij zouden met ons leven toch eeuwig verzinken in het donker. Maar als Jezus leeft, dan kan de meest dode zondaar levend gemaakt worden. Dan kan de meest bedroefde zondaar gaan zingen: Jezus leeft en ik met hem. O, dat God het troost deze dag ook in onze harten wil bewerken. Dat er iets komt van verwondering en verbazing. Dat we met de broers van Jozef bij die meerdere Jozef mogen staan met beschaamde gezichten. Wij wel, wij hebben alles ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Om een groot volk in het leven te behouden. Jezus leeft. Paulus is verbaasd. En hij zegt: Heere. Je zou bijna zeggen, hij heeft gelijk een andere baas. Deze man. Een andere baas. Hij boog voor de hoge priester als een knipmes. Dat was de man. En de Joodse raad, hij was in 18. Hij was nog jong. En nog niet getrouwd. Maar iedereen zag wel aankomen dat deze man nog van zich zou doen spreken. Zo'n helder verstand. En zo'n man van de daad. Die erop uitging. En nu: Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? De man van de daad weet geen raad. Hij is radeloos. Hij weet geen raad meer. Nou, dat is ook wat. Als zo'n helder verstand geen raad meer weet. En toch gaat het met ons allemaal zo. Al gebeurt het niet, de Heer heeft 1000 wegen om een mens naar hem te keren. Daar gaat het niet om. Maar dat we geen raad weten. Dat gebeurt. Daar kom je niet onderuit. Ja, je kunt natuurlijk 1000 mensen raad gegeven hebben in je leven. Je kunt heel dikwijls raad verschaft hebben aan anderen. Maar er komt een ogenblik dat je geen raad meer weet. Wat nu? Wat nu? Het kan zijn als we gaan sterven dat we geen raad meer weten. Ja, dan weet ik niet meer wat er gebeuren moet. Is er niks meer aan te doen? Dokter, kun je niet helpen. Dokter, heb je niet een ander medicijn? Dokter. En de dokter zegt: nee. Mijn wetenschap staat hier stil. Ik kan niet verder met u. Ja, dat is ook een radeloze toestand. En toch, ik zeg het u, dat is nog niet het ergste. Het is eigenlijk jammer. Jammerlijk als we dan pas geen raad weten. Als we dan pas geen raad weten. Staat de Heer niet in de weg, hoor. Want toen die moordenaar geen raad meer wist en zichzelf moest beschuldigen en al gereed stond om uit het leven te stappen, toen opende de Heer Jezus de poorten van het paradijs voor hen. Maar het is zo groot, zo nuttig, als we hier in ons leven die ogenblikken kennen dat wij geen raad meer weten. Als we nog met een stapel boterhammen voor ons neus zitten. Als we nog gezond zijn. Als we nog met vakantie kunnen gaan. Dat we eens geen raad weten. Hoe moet dat? Heren. Heren, ik hoop dat dat in al ons leven, in ons aller leven, de vraag mag zijn. Hoe krijg ik een rechtvaardig God, een genade God? Hoe heb ik een genade God? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan kun je overal zoeken. En je vindt het niet. En je kan boekjes raadplegen. Je vindt het niet. Deze man van de daad. Hij heeft heel wat gedaan. Hij is midden in zijn actief arbeidszaam leven neergeveld. Doe nou eens wat. Hij durft geen eens overeind te komen. Dat durft hij niet. Dat kan hij niet. Vanwege het hemels licht dat hem omschijnt. Doe nou eens wat. Hij kan niets meer doen. En hij weet ook geen antwoord op de vraag wat er gebeuren moet. Dan moet je wel even bedenken. Dat Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat kun je op verschillende manieren zeggen. Stel voor. Er is een godvrezende moeder of vader. En die staat voor een moeilijke vraag of een moeilijke beslissing. En ze buigen hun knieën. En ze zeggen, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Wilt u ons alstublieft de weg wijzen? Wilt u geven dat onze beslissing die we nemen zo mag zijn dat het is naar uw wil, naar uw woord? Want het is voor ons zo duister. Dan. Zo kun je veel dingen noemen waarin een kind om raad vraagt aan vader. Heere, wijs gij mijzelf de weg der waarheid aan, nadien ik heb geloofd in uw geboden. Maar dat is wel een beetje anders als dit. Voelt u dat aan? De woorden die dan gebruikt worden, die zijn wel hetzelfde misschien. Maar de situatie van waaruit ze gesproken worden, kan heel verschillend zijn. Dat begrijpt u wel. Ik weet wel, alles is er. Bij de Heere is alles er. Maar dat weet Paulus nog niet. Dat weet hij nog niet. Zover is het nog niet met hem gekomen. Daarom, je vindt hier niet de sprake van een aan God verbonden mens, aan Christus verbonden mens, die zegt, ach Heere, geef me toch raad, hoe moet dit, hoe moet dat, alstublieft. Zeg het me. Wil mij geven dat ik het antwoord in uw woord mag vinden en krijgen. Nee, het is hier meer. Ja, je zou zeggen een levendig bankroet. Het is hier een radeloosheid waarin die nog niet vraagt. Ja, hoe kan een mens dat ook allemaal verwerken in een ogenblik? Dat kan niet. Meestal hebben we er heel ons leven voor nodig. Maar er is hier nog niet aan de orde. Heere, vergeef alsjeblieft al mijn zonden. Vergeef me dat ik welbehaag had in de dood van uw kinderen. Vergeef me. Nee. Dat kan allemaal niet zo op één moment. Zover is het nog niet. Dit is eigenlijk, zou je zeggen, de vraag. Wat nu? Wat nu? Jezus heeft tot hem gesproken. Jezus heeft hem neergeworpen. Jezus heeft gezegd dat hij een vervolger is van zijn lichaam. En Saulus is gevallen. En Saulus weet geen raad meer. De leeuw wordt een lam. Maar verder. Waar moet hij nou naartoe? Hij kan toch niet naar God toe? Hij kan ook niet meer terug naar Jeruzalem. Hij kan ook niet naar Damascus om verder te gaan met zijn werk. Maar wat moet je nou? De wereld die staat in brand. Bij God, ja, wat moet je bij God doen? God zie jou aankomen, zou je zeggen. Als hij de weg niet zelf ontsluit. De godsdienst, wat heb je nou aan godsdienst? Er is niks akeliger, zei een oom, een oud-oom van Maldus op de preekstoel, dan godsdienst. Godsdienst is zoiets vreselijks. Dat pakt de mens maar in en dat kruipt hij in een harnas en hij weet het en hij heeft het en hij oordeelt en hij vervloekt en hij verdoemt. Maar zelf staat hij eigenlijk in een schijndeemoed nog recht overeind. Hij weet altijd wel wat hij doen moet. Maar als hij nou echt stilstaat, waar moet je dan naartoe? Ja, die man, die zei tegen zijn vrouw, vrouw, ik heb me bedrogen. Ik heb me bedrogen. Ik heb geloofd dat de Heer me geroepen heeft, dat de Heer me genadig geweest is. Maar ik merk er niks meer van. Ik ben helemaal verhard. Ik ben een Judas. Ik ben een verrader en een vermiskenner. Ik denk dat ik maar nooit meer meega naar de kerk. Wat moet ik doen daar? Toen zei zijn vrouw, die kreeg een goede ingeving. Die ging er serieus op in. En die zei, man, weet je wat ik dan zou doen? We hebben nog wat geld overgespaard. En dan moet je dat geld meenemen. Je mag het van mij hebben. En dan ga je nog wat genieten. In de wereld. Je kunt nou nog wat lol hebben. En opeens zakte zijn hoofd op tafel en begon die uit te slikken. Nee, zegt hij, dat kan niet, trek ook geen zin in. Nou, zei ze, kom dan mee. God verandert niet. Hoe donker ook de weg mag wezen, hij ziet in gunst op die en vrede. Kijk, toen kwam het gelijk even weer boven. Zei die man. Toen de andere kant genoemd werd. Nou joh, gaat dan de wereld nog een poosje dienen? Als je dan toch voor de eeuwigheid geen verwachting hebt. Probeer dan van de tijd die je nog hebt wat te maken. En dat ging niet. Zo breekt de Heer zeer eenvoudig. Soms de strikken weer kapot waar we in gevangen zitten. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Begrijp je nou de vraag? Hij is er nog niet aan toe direct om te zeggen, o Heere, wat kan ik doen? Moet ik me laten dopen of kunt u me de zonde vergeven? Nee, hij weet gewoon niet de volgende stap. Wat moet er gebeuren? Moet de ziekenwagen besteld worden? Moet de patiënt naar het ziekenhuis gebracht worden? Moet hij naar Jeruzalem gebracht worden? Waar moet hij naartoe? Ja. Oh, ik vind het ergens. Ja, je kunt zeggen, het is een begrafenis, Psalm 90 en Psalm 144, maar het is ergens zo indrukwekkend waar. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat gij hem kent en gunsten wilt bewijzen? Wat is dat groot dat God te doen wil hebben met zulke mensen als wij zijn? De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Wij hebben een getrouwe God, die naar zijn welbehagen in Christus Jezus zondagen zelf de weg wijst. En ze op de weg zet. En de Heere zeide tot hem, sta op. Het hele handelingenboek, maar ook de evangelie, ook in het Oude Testament kom je het al tegen. Toen stond de koning op en hij waste zich en hij trok klederen aan en hij at. Elia, sta op, eet, want de weg zal voor u te veel zijn. Maar het wordt steeds indringender. Het wordt steeds indringender. Als het Nieuwe Testament komt, als Jezus Christus komt, dan lijkt het wel in een stroomversnelling te geraken. Telkens hoor je weer, sta op. Neem je bed op en wandel. Je zonden zijn vergeven. Jongeling, je bent dood. Ik zeg u, sta op. Dochtertje, dat kleine dochtertje, van Jairus, dat nog met de poppen speelde, dat zo ziek was, is gestorven. Daar komt Jezus. Hij drijft al die huilende, schreeuwende mensen naar buiten. Hij wil alleen zijn met twee discipelen. Dochtertje, ik zeg u, sta op. Oh, het is verbazingwekkend. Eigenlijk van Genesis 1 aan, waar God opstaat. Waar God zelf de grote klok laat luiden. Door het hele evangelie heen. En tenslotte, want ja, dat ging niet zomaar. Want waar moet je het recht vandaan halen om te gaan staan? Om verder te gaan? Wij die alles verzondigd hebben, waar moeten wij het recht vandaan halen? Dat we hier nog frank en vrij rondlopen en zitten en staan. Toen is Jezus ter aarde geworpen in de hof. En de discipelen, die lagen te schurken. Van verdriet. Ze konden het allemaal niet bijdelen. En Jezus werd op de grond geworpen. En hij kroop door het stof. Maar telkens stond hij weer op. En toch besefte hij daar dat hij het hoofd in het stof van de dood moest bukken. En tenslotte, hij heeft gezegd, Vader, uw wil geschieden. Ik neem de drinkbeker aan. En hij zei tegen de discipelen, kom, sta op, laat ons van hier gaan, hier is nabij, die ons verraadt. En hij, die het leven is, die God zelf is, maar die in ons vlees en bloed gekomen is, hij heeft zichzelf laten nagelen aan het vervloekte hout. Zodat hij geen hand meer kon bewegen en geen voet verzetten. En de mensen dachten en riepen en spotten. Sta nou eens op, kom er nou eens af. Verlos u zelf in wie hij de Christus God zijn. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij is begraven. Maar ten derde dagen is hij opgestaan uit de doden. Want hij heeft de dood overwonnen. Op zijn eigen terrein, hier, op deze wereld, in dit doodstal. Dan zou je zeggen, dan breekt alles los. En Petrus stond op met de elf en zeide, mannenbroeders, daar zie je de opstanding zich voorzetten. Door de handelingen heen, hoe kostbaar en kostelijk. Daar zit een man naar ziel en lichaam, verminkt en gewond. Goud of zilver heb ik niet, Maar wat ik heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op. Eneas, sta op. Ja, de duivel stond ook op. Valse getuigen stonden op. Saulus stond op. Om te dreigen. En om mee uit te rukken om Stefanus te doden. Maar het bloed van de martelaren werd het zaad van de kerk. Je zou ook kunnen zeggen het bloed van Christus. Is de levenskracht midden in de dood. Dat gaat maar door. Sta op en je ziet het gebeuren. Je ziet het gebeuren. Filippus, sta op. Ga naar de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. En hij stond op. En hij ging en ziet een moorman. Die moet ook opstaan. Wat een heerlijk evangelie laat God de Heere ons in zijn woord verkondigen. Het evangelie van de opstanding van Jezus Christus. En daaruit de opstanding van zondaar. O, wat is dat treffend. Altijd weer. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Vervolgd, maar niet verlaten. Ja, een oude bisschop in Engeland uit de 11e of 12e eeuw. Die heeft er vele woorden aan gewijd. Vandaar sta ik op in de genade en de mogendheid van Jezus Christus. En van de eeuwige Vader. En van de Heilige Geest. Hij is boven mij. Hij is naast mij. Hij is onder mij. Hij is bij mij. Hij is opgestaan. O, daar zie je toch alweer de genade zich baan breken. Door deze neergeworpen man. Sta op. Dat komt nog tot ons, die boodschap. Die boodschap van Gods evangelie. Sta op, ontwaak, zij die slaap. En sta op uit de doden. Christus zal over u lichten. Vandaag gaat het evangelie nog door. Vandaag zullen vele mensen opstaan door de kracht van Gods genade. Voor het eerst of bij vernieuwing. Je kunt het niet op. Je kunt het niet begrijpen dat dat opstandingswerk van de Heere Jezus Christus zich voortzet onder de mens. Zwarte mensen, bruine, blanke, gele mensen, verloren mensen, kinderen. Dat er één grote macht der genade aan het werk is. Hoe ook de Satan hoest, hij staat hem voet voor voet. Wij starten zijn geweld, zijn vonnis is geveld, één woord reeds doet hem vallen. Maar de Satan zal niet vermogen, ondanks alle valse getuigen, ondanks dat het Sanhedrin opstaat in grote woede en bitterheid. Jezus, die kan de Sanhedristen aan, hij kan de briesende leeuw aan, hij kan die achteruitslaande os aan. De Heer Jezus kan alles aan. Mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Wat een dierbaar woord. Dat geldt vandaag nog. Het is zondag. De opstandingskrachtdag van Jezus Christus. Maar misschien zegt hij. Wij kunnen dat toch niet. Hoe kun je nou opstaan. Als je zo invalide bent. Zo zijn we toch geestelijk ook. Maar dat is nou juist het wonder. Waar God zijn woord doet uitgaan, daar zendt hij de kracht van de geest mee. Als de Heere zegt, sta op, dan is er niet veel meer te redeneren. Nee, dan is er niet veel meer te redeneren. Hij werpt neder, was onze tweede gedachte, maar hij richt ook op. Zo is God. Zijn handen wonden, maar hij heelt ook. Hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Maar hij doet het tot hun bestwil. Ach, misschien zit u bij de pakken neer, dat zou kunnen. Misschien zijn er zoveel dingen die u neerdrukken, dat je geen moed hebt. En dat je dacht, zelfs maar thuis blijven. Dat kan. Maar de Heere zegt, heden in zijn woord, sta op. Sta op. En ik en u, weet je wat wij behoren te zeggen? Verblijf u niet over mij, o mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, zo zal ik wederop staan. Ja, al val ik 7 maal, ik zal opstaan. Ben je dan zo sterk? Nee. Ontstaat de sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt hij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. God, ingeboren zoon, verwinnaar van de troon, hem is de zegen beschoren. Sta op. Ach, ik zou willen zeggen, o, geprezen is de naam van hem, die dood geweest is, in het stof heeft gelegen, in een graf, in een rotsteen uitgehouden, die leeft, maar die de zaken niet aan de duivel heeft overgelaten en aan het vlees. Nee, maar die zelf komt met zijn heerschapheid. En in plaats van dat hij nou zegt, zwijg dwaas, je bent niet om mijn naam te vermelden. Ga uit mijn ogen werken der ongerechtigheid. Je was wel vroom, maar je bent een vrome moordenaar. Van mijn kinderen. Je was wel wijs, maar niet zo wijs dat je in de schrift mij gevonden hebt. Sta op, ga in je stad. Hé, opmerkelijk. Ja, de Heer is een wijs pedagoog. Er is geen ene pedagoog op heel de wereld die daaraan kan tippen. Zij ook niet. Maar de Heer is zo wijs in zijn heilige opvoedkunde. De Heer had natuurlijk kunnen zeggen, nou jongen, dit en dat, en zus en zo, en kijk, dat had ik besloten. Maar de Heer, die houdt een klein beetje afstand. Ja. Ja, de Heer houdt een klein beetje afstand. Toen Maria Magdalena zich aan hem vast wilde klampen, toen zei hij, nee, doe dat niet. Ik ben nog niet opgevaren. Maar ik vaar op. Raak me niet aan. Kijk, wij willen alles even regelen. Wij willen alles even gauw voor elkaar hebben. En wij vergeten dan toch dat de Heere God besloten heeft. Hè? Dat is zijn weg. Geloof is uit het gehoor. Nou, je zou zeggen, Heere Jezus, houdt u dan maar gelijk de preek voor Paulus. Die bevrijdende woorden van vergeving en van verzoening. Ja, maar het heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Jezus Christus is verheerlijk aan de rechterhand van de Vader. Hij predikt wel, maar door zijn Heilige Geest en door middel van zwakke, arme mensen laat hij het woord verkondigen. En daar moet Paulus ook aan wennen hoor. Dat moet hij ook leren. En daarom gaat de Heer er niet al te diep op in. Wat wil zij dat ik doen zal? De Heer zegt, sta op, ga in de stad. Welke stad? Ja, Damascus. Maar Jeruzalem is toch de stad. Damascus is toch van die Arameus, waar ze zoveel ellende van gaf in het verleden, is er nou nog of steeds te doen, bij vernieuwing dan weer te doen. De stad, ja, maar de Heer is opgestaan. En de Heer heeft gezegd, vrouw, de ure komt en is nu gekomen, dat nog te Jeruzalem, nog op de Gerazim, de Vader aangeroepen zal worden. Dat zal niet meer gebonden zijn aan een stad, de berg. De ure komt en is gekomen dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid, waar ze ook zijn. Ga in de stad. Nou, of dat het nou Londen is, of Rotterdam, of Amsterdam, of Berlijn. God kan het maken. Hij was nou toevallig dicht in de buurt, of toevallig, mag je niet zeggen. Maar hij was op weg naar Damascus, hij is dicht in de buurt van Damascus. Ga in de stad, dat ligt voor de hand, Damascus. Daar? Waar hij de zaak op stelte zou zetten. He? De tassen van de kamelen die zitten vol met touwen. En boeien. Om die luidjes mee te nemen. Die naar de naam van Jezus genoemd worden. Ga in de stad. Gij voert den hemel op, o Heer. De kerker werd uw buis, o Heer. Gij zaagt uw strijd de kroon. Ja. Ga maar naar Damascus toe, Paulus. Wat is toch van plan? Nou, dat plan, dat laten we dan maar doorgaan. Ga in de stad. En u zal al daar gezegd worden wat gedoe moet. He? De Heer richt op. Hij werkt negen, maar hij richt op. Hij kwam om daar wat te zeggen. Hij kwam daar met de papier van de Hoge Raad. Zodoende had hij zeggingskracht bij de synagoge in Damascus, waar misschien wel 30.000 Joden wonen. Hij zou zijn zegje wel doen. Ja, ja. We hebben misschien menigmaal in ons leven de gedachte gehad, nou, ik zal het hem wel eens zeggen. Of ik zal tegen mijn moeder en mijn vader wel zeggen, dit en dat en zus en zo. Ik weet het, jullie weten het niet. Ik ben het helemaal niet met jullie eens. En waarom dit niet en waarom dat niet. Maar God leeft. Vader en moeder, bidden maar stilletjes tot die God. Heere God, doe u het alstublieft wat wij niet kunnen. Doe u het alstublieft. En soms lijkt het dat de Heer het helemaal niet hoort. Maar de Heer hoort het wel. En de Heer kan zo in één ogenblik alles omdraaien. In één ogenblik. Ga in de stad. Waar hij nogal wat wou zeggen, hè? Waar hij wat in te brengen had. Nou, daar zou u gezegd worden wat je doen moet. Ik kan er niks van doen, maar het is een hoogst ernstige geschiedenis. Maar wil je wel geloven, je zou lachen en huilen tegelijk. Huilen van blijdschap en lachen, want het lijkt wel of dat er een heilige humor in is, hè, in dit verhaal, hè. Een heilige ironie, hè, dat de Heer het zegt. Je wou toch naar Damascus? Om het daar eens te zeggen. Nou goed, ga naar Damascus. En daar zal wel tegen je gezegd worden hoe het verder moet. Hoe het verder moet. Heilig zijn, o God, die zegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als zij groot van macht en heerschappij? Ik laat het achterrusten. We leven er wel zijn gaan misschien van jezelf. Maar met zulke God en zaligmaker hebben wij niet te doen, geliefde gemeente. Deze God, die het ambt ontvangen heeft, die Jezus Christus land en volk was in verval. Maar hij kan zeggen, maar zijn pijlen stelde ik vast tegen woede en overlast. want hij maakt van woedende mensen, maakt hij lammetjes. Hij maakt van vijanden vrienden. Hij maakt van onwillige bokken, schapen zijn er weinig. Jongens, zolang het leven is er hoop, zeggen we. Maar laten we vanmorgen zeggen, zolang Jezus er is en leeft, is er hoop. Zolang het welbehagen van de Vader door zijn hand gelukkiglijk voorgaat, is er verwachting. Rachel pinkt wel een paar traantjes weg zo nu en dan. Om haar kinderen die niet zijn. Maar de stem van de profetie zegt, bedwing uw ogen van tranen en uw geween. Want er is verwachting voor uw kinderen. Maar dan van die levende Heer Jezus, die op zoek is om de dode leven te maken. Zijn naam, zij eeuwig getreden. Amen.